Goedemorgen gemeente. Gasten, belangstellenden, hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee P.C.H. Kleinbloesem uit Goudswaard zal voortgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Aanstaande zondag 7 januari hoop in de morgendienst professor Dr. A. de Reuver uit Waringsveen voor te gaan en in de avonddienst dominee L. de Wit uit Ede. We willen u vragen om straks na de zegen aan het einde van de dienst weer plaats te nemen in uw bank. D.S. Kleinbloesem zal dan in de kerkraadsbank plaatsnemen en daarna wil ouderling de Zwart namens kerkraad nog een kort woord tot u richten. Aansluitend willen we met elkaar nog op Psalm 32 vers 4 zingen. Gij zijt mij Heer, een schuilplaats in Gevara. Daarna zal de kerkraad naar de oude school gaan en is er gelegenheid om ons allen en elkaar Gods zegen voor het nieuwe jaar toe te wensen. De collecte, de eerste, is vandaag bestemd voor de diaconie te baten van het pastoraat en het diaconaal centrum De Herberg. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wens iedereen een gezegende dienst, zowel hier als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit Psalm 84 en daarvan de versen 1 en 4. Hoe lieflijk, hoe vol heil van not, o Heere, de lege schare God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En het vierde vers, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. 84, 1 en 4. belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we dan Psalm 119 en daarvan het 71ste vers. Ik ben wel klein veracht, maar niet verleid. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De brief aan de Filippenzen en daarvan het eerste hoofdstuk, Filippenzen 1. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uwe gedenk, te alle tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Vertrouwende ditzelfde dat hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde, dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij alle, zeg ik, mijn genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige hoezeer ik begeerig ben naar u allen met de innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen. Opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen. Opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en prijs van God. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Also dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het meerderdeel der broederen in de Here door mijn banden vertrouwen gekregen hebben, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. En genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in de waarheid verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te alle tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. Want het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven en met u alles zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed gezamenlijk strijdende voor het geloof des evangelies. En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan, het welk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Tot zover uit het woord van de Heere God. Laten we de Heer om een zegen vragen voor deze dienst. U bent het, Heere, die ons op deze nieuwjaarsdag samenbrengt in uw huis. En dan kan het zo zijn dat we misschien moe zijn omdat we lang op zijn gebleven. Maar het is een gunst, Heere, dat we het nieuwe jaar in uw huis mogen beginnen. Daarom zongen we ook, hoe lieflijk, hoe voor heel genot. O Heere, de lege scharen, God zijn mij uw huis en uw tempel zangen. En hoe branden mijn genegenheden om zeer voor of in te trainen. Laat het ook in ons hart zo zijn, Heere, dat we telkens mogen uitzien naar de samenkomst van de gemeente, naar de verkondiging van uw woord. Omdat dit toch de plaats is, Heere, waar u zelf wil zijn in de persoon van de Heilige Geest. We weten wel, u bent aan geen plaats gebonden en u kunt ook bij ons thuis zijn als we thuis luisteren. En toch is dat niet hetzelfde, want uw woord laat heel duidelijk zien dat u op een heel bijzondere wijze aanwezig bent als uw gemeente samen vergaderd is. En dat we dat ook deze morgen mogen opmerken met elkaar. Heere, we bidden om een gezegende dienst. Als we nagaan denken over het leven van Paulus eigenlijk en dat van de Filippenzen. over wat voor Paulus prioriteit had in zijn leven. En het kan zo zijn, heren, dat we plannen hebben voor het jaar dat voor ons ligt. Maar wilt u geven, heren, dat het vanuit de liefde die u in ons hart heeft uitgestort, dat het ons verlangen zal zijn om u te mogen dienen. Dat dat bovenaan ons lijst zal staan, heren. Wilt u geven dat ook deze morgen, Heer, uw evangelie mag klinken. Verkondigd mag worden. Wat is het grote, Heer, dat u telkens weer, zondag aan zondag, de bazuin van het evangelie aan de mond laat zetten. En dat u geduld heeft met mensen die u niet kennen. En misschien nog steeds niet. Nou, al zoveel keer in de kerk geweest te zijn, uw woord gehoord te hebben. En ook de beloften van het evangelie. Maar u bent degene, heren, die wonderen kunt doen. Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Dan bidden we om het werk van uw Heilige Geest, Heer, ook in deze morgen, om zondaren bij u te brengen. Dat is ons verlangen, Heer, dat enerzijds het evangelie mag klinken, en anderzijds ook uw volk, Heer, ook onderwezen mag worden. We hebben een boodschap nodig van uw kant. Het kan zijn een boodschap om ons te bemoedigen, maar ook om ons aan te zetten, aan te sporen. We zongen zojuist Psalm 119. Dat we de dichter horen, het verlangen van hem om u te volgen, u te dienen. Ondanks alle tegenstand waarmee hij te maken had, en toch dat verlangen was in zijn hart. Laat het ook ons verlangen zijn, Heer. Zo leggen we deze dienst in uw handen neer. En we bidden deze morgen voor elkaar. Het kan zo zijn, heren, dat het oude jaar hebben afgesloten met verdriet in ons hart. Er kan veel gebeurd zijn afgelopen jaar. Het kan zo zijn dat we ook helemaal niet, en niemand weet dat eigenlijk, wat het nieuwe jaar zal brengen, wat er op ons pad zal komen. Maar het kan zo zijn dat we als het ware, ja, donkere wolken boven ons zien hangen. Maar dan bidden we, iedereen wilt u geven, dat we mogen ervaren dat we met u het nieuwe jaar in mogen. Wat is het groot om dat van Paulus te lezen, heren, dat hij tevreden kon zijn met de omstandigheden waarin hij was. En dat zijn grote dingen. Maar wat wij wel hebben te leren, heren, is om onze omstandigheden in uw handen te leggen. En te geloven dat u alles in uw handen heeft. En dat u een doel heeft met ons leven. Dat de dingen die er zijn in ons leven niet voor niets zijn. Soms is het makkelijker, en dat klinkt apart, maar voor sommigen om te geloven dat ze behouden zijn, dan om te geloven dat ons leven van nu in uw hand is. Dat u ons draagt, ondanks dat er dingen gebeuren in ons leven die we vaak helemaal niet kunnen begrijpen. Of waar wij de vinger niet achter kunnen krijgen. En daarom bidden we voor degene, heren, die het nieuwe jaar ingegaan zijn, maar misschien met angst, misschien inderdaad met het gevoel van die donkere wolken die boven hun leven hangen. Heren, maar wees ze nabij. En wees ons allen nabij. En iedere hierin, in zijn persoonlijke leven en de taak die op zijn of haar schouders rust. Maar wilt u een ieder zegenen en geven, heren, zoals uw woord het ook laat zien, dat de gemeente hier, de kerk, inderdaad ook een licht mag zijn op een kandelaar. Dat er iets uit mag gaan van de gemeente. Dat de gemeente een getuigenis mag, een getuige mag zijn van u. Wees met de wereld waarin we zijn. We mogen uitzien, heren, terwijl het ene jaar gaat en het andere jaar komt. Weer een nieuw jaar aangebroken. We mogen uitzien naar uw komst. En ondanks dat uw kerk al zo lang wacht, betekent het dit toch wel dat uw komst weer dichterbij gekomen is. Leer ons, heren, naar uw komst uitzien. En we bidden, heren, vervul ons ook met ijver om de uitbreiding van uw koninkrijk, heren, in deze tijd te zoeken. Want u heeft dat duidelijk gemaakt, dat u zult terugkomen als de laatste is toegebracht. En Paulus heeft ook om zich heen gekeken en gezegd, heel deze schepping zucht en ziet eigenlijk reikhalzend uit naar de verschijning van de Heer Jezus. En zo is het, heren, want deze wereld is in nood. En tegelijkertijd weten we dat als mensen onbekeerd zullen zijn als u terugkomt, dat ze voor altijd verloren zullen zijn. En daarom aan de ene kant hijgt en ziet deze wereld reikhalzend uit naar uw komst. En aan de andere kant is het zo, het is uw geduld, heren, dat u nog niet teruggekomen bent, omdat u nog mensen aan het behouden bent. Dat ook ons daarvan doordrongen zijn, als we nog onbekeerd zijn, heren, dat het uw geduld is. Dat het evangelie ook vanmorgen weer mag klinken en aan ons hart wordt gelegd. Het ferm over de wereld waarin we zijn, heren, waarin zoveel nood en ellende is, ook als we denken aan de situatie in het Midden-Oosten. Waar al zoveel mensen overleden zijn, gestorven zijn, gesneuveld zijn, gedood zijn. En we bidden, heren, wilt u vrede geven. Ontferm u over het volk Israël. Over Israël als natie, over het Joodse volk. Het is uw volk en u heeft grote plannen met dat volk. En ontferm u over het Palestijnse volk. Heer, als er ook zoveel mensen zijn die hoe zal het voor de mensen daar zijn in Gaza, het nieuwe jaar ingegaan te zijn, terwijl er van heel die stad eigenlijk bijna niets meer over is. Bewaar ons ervoor, heren, dat we al te snel ons oordeel klaar hebben. Maar wij bidden, heren, ontferm u over de wereld waarin we zijn. Ook als we denken aan Oekraïne, ook als we denken aan andere landen. Want het is niet alleen oorlog, het zijn ook andere noden die in deze wereld zijn. Grote noden. En soms kan het in een land op zich goed gaan, maar wordt het toch door mensen enorm geleden. En daarom nogmaals, we leggen deze wereld in uw handen neer. Wees bij ons in deze dienst, Heer. Wilt u ons een gezegende dienst geven, waarmee we dit nieuwe jaar mogen beginnen. Maar laat het ook zijn, Heer, want daar gaat het ten diepste om. Tot de eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 63 en daarvan de versen 1 en 5. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zoals wij het morgenlicht ontvangen. En ook het vijfde vers, mijn ziel kleeft u standvastig aan en gij ondersteunt mijn zwakke schreden. 63, vers 1 en 5. Gaat over het voorgelezen schriftgedeelte. En als uitgangspunt voor de prediking lees ik vers 21a. Waar de apostel zegt, want het leven is mij Christus. Paulus heeft deze brief geschreven tijdens zijn eerste gevangenschap in Rome. En dan ben je in Handelingen 28. En Paulus is toen ook weer vrijgekomen. En later is hij opnieuw gevangen gezet. En toen is hij de marteldood gestorven. Maar deze brieven, ook andere brieven, schreef Paulus tijdens zijn eerste gevangenschap. En Paulus, dan heeft hij al die zendingsreis al achter de rug. En dan is Paulus, zoals hij dat zelf zegt in de brief aan Filemon, een oud man geworden. En eigenlijk, ja, om deze brief ook goed te begrijpen, is dat al een belangrijk ding. Paulus, een oud man geworden, ja, met veel ervaring kun je zeggen als christen. U weet dat misschien, Filippi, een gemeente die, de gemeente in Filippi, een bijzondere plaats in het hart van Paulus in Filippi. Filippi was de eerste stad in Europa, ja, waar het evangelie kwam. U kent wellicht de geschiedenis op dat punt een beetje, maar Paulus, hij was in Klein-Azië. Hij kreeg daar dat gezicht van die man uit Macedonië. Kom over en help ons. En Paulus had begrepen dat de Heere God hem riep. En toen is hij overgestoken, zeg maar, naar Europa. En zo kwam in Filippi het evangelie terecht en ontstond daar een gemeente. En vervolgens is Paulus verder gereisd naar Thessalonica en daar is hij maar kort geweest. En vervolgens is hij daar weggegaan en vervolgens heeft hij de eerste brief aan de Thessalonicenzen geschreven. Is de oudste brief van de apostel in de Bijbel. Maar pas veel later dus, want dan zit je in Handelingen 16, maar pas veel later in Handelingen 28, als Paulus dus in de gevangenis zit in Rome, dan schrijft hij deze brief aan de Filippenzen en ook een aantal andere brieven. En nogmaals, ik denk belangrijk om de inhoud van deze brief te verstaan. Deze gemeente had dus een bijzondere plaats, kun je zeggen, in het hart van de apostel, de eerste gemeente in Europa, maar ook vanwege hoe de christenen daar waren. Paulus is hier in dit hoofdstuk een soort voorbeeld christen eigenlijk, maar dat geldt ook voor die mensen daar in Filippi. Paulus schrijft daar in het derde vers, ik dank mijn God zo dikwijls als ik uw gedenk. Dus iedere keer als jullie in mijn gedachten komen, dan dank ik de Heere God voor jullie. En waarom dan? Over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Zij waren betrokken, kun je zeggen, bij de verkondiging van het evangelie. Of je kunt het ook zo zeggen, Paulus streed voor de zaak van de Heere God in deze wereld. En zij voelden zich bij die strijd ook betrokken. Paulus' zaak, dat was ook hun zaak geworden. En dat betekent Gods zaak in deze wereld, dat was hun zaak geworden. En daarom schrijft Paulus over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. En dat is niet zo vanzelfsprekend, want heel veel christenen zijn behoorlijk op zichzelf gericht. En zo kan het ook in ons leven zijn, in uw leven zijn. Als het er alleen maar over gaat wat ik moet ontvangen, of het moet ontvangen, of wat ik ontvangen heb, of wat ik moet ervaren, of wat ik ervaren heb. Maar vanaf de eerste dag af dat ze tot geloof gekomen waren, waren deze mensen betrokken bij de verkondiging van het evangelie. En dat zie je op een mooie manier. Ik zei net, Paulus eerst in Filippi, Handelingen 16, vervolgens Thessalonica, en dan gaat hij daar weg. En dan schrijft hij die eerste brief aan de Filippenzen, en dan blijkt uit die brief dat de gemeente in Filippi hem toen al ondersteunde, toen hij in Thessalonica was. En dat bedoelt Paulus hier te zeggen. En dan zegt hij in vers 6, vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Ik wil wat over dat vers zeggen, om vervolgens naar vers 21 te gaan, want die beide teksten hebben eigenlijk heel veel met elkaar te maken. Dus hij is dankbaar, ja, voor die Filippenzen, voor de gemeente daar. En dan zegt hij, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. En het is terecht, zegt hij in vers 7, dat mijn mening over jullie is, omdat jullie deelgenoten zijn van de genade die ik van de Heere gekregen heb in mijn bediening. En dat is een moeilijke zin, maar Paulus zegt eigenlijk, ja, wat ik zeg in vers 6, dat kan ik over jullie zeggen. En dat mag ik vertrouwen. Want ik weet waar jullie op gericht zijn. Jullie zijn deelgenoten geworden van de genade die God mij heeft gegeven in mijn bediening. En dat is eigenlijk precies, ja, wat we ook lazen dus in vers 5 over uw gemeenschap aan het evangelie. Jullie zijn betrokken bij Gods zaken in deze wereld. Jullie zijn betrokken bij de verkondiging. Het gaat jullie in jullie leven om de Heere God en om de Heere Jezus. En om de verheerlijking van zijn naam. En daarom, zegt hij, vertrouw ik erop dat het goede werk dat hij in u begonnen is, dat hij dat zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. En ik vind het belangrijk om dat zo te zeggen. Want als ik het even soms wat ronduit mag zeggen, er zijn ook christenen die het veel te makkelijk nemen, als ik het zo even mag verwoorden. En dan gaat het er gewoon over, je moet geloven. En iedere zondag moet je weer geloven. En iedere zondag weer geloven. En uiteindelijk gaan we naar de hemel. Maar christenen die voor zichzelf leven. En dan zou Paulus nooit zeggen wat je daar leest in vers 6. Dan zou Paulus dat, als je het mij vraagt, nooit zeggen. En dat blijkt ook. Je moet het ook maar eens lezen in een andere vertaling, vers 7. En dan zegt Paulus gewoon, het is terecht dat dit wat ik gezegd heb in vers 6, mijn mening over jullie is, want. Maar dit kun je niet zomaar tegen iedereen zeggen natuurlijk. Maar deze mensen hadden het verlangen om de Heere te dienen in hun leven. En dan zegt Paulus, ja, en dan ben ik ervan overtuigd dat de Heere God het goede werk dat hij in u begonnen heeft, dat hij dat zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. En dat moet ik verder uitleggen uiteraard. Wat een belangrijk ding is dan natuurlijk, maar wat is dat goede werk nu precies? Kijk, ik bedoel eigenlijk dit te zeggen, laat ik dit er nog bij zeggen. Kijk, dat een christen het verlangen heeft. Heere, het is mijn verlangen om u te dienen. En vaak lukt dat helemaal niet. En vaak ga ik op mijn gezicht, maar u weet, het is mijn verlangen, want ik heb u lief gekregen. Dan zou Paulus zeggen, dan mag je toch dit weten en dan mag jij dat ook weten, dat God dat goede werk dat hij in je begonnen is, zal afmaken. Maar als een christen laks is, te makkelijk is en noem het maar op, het gaat er alleen maar om dat je gelooft en voor de rest doe ik gewoon mijn eigen ding. Nogmaals, dan zou Paulus zoiets nooit zeggen, wat hij zegt in vers 6. Maar wat is dat goede werk dan, waar Paulus het over heeft daar in vers 6? En dat is belangrijk om uit te komen straks bij vers 21. Wat is dat goede werk? En je zou kunnen zeggen, ja, dat begint eigenlijk hiermee. In Romeinen 8 staat, degene die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Je kunt zeggen, daar begint dat eigenlijk mee. Als het gaat over die roeping, dat is ook een belangrijk iets natuurlijk. De roep van het evangelie mag uitgaan naar iedereen. De Heer Jezus zegt ergens, velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Maar velen zijn geroepen, maar dat betekent niet dat niet iedereen geroepen mag worden. En daarom zo mooi dat die Filippenzen betrokken waren bij de verkondiging van het evangelie, want ze beseften, Gods zaak is ook onze zaak. Wij hebben een taak in deze wereld. Als het gaat over de roepstem van het evangelie, die mag iedereen horen. Elk mens. Wie dan ook. Velen zijn geroepen, maar iedereen mag geroepen worden. Absoluut. Maar als Paulus schrijft in Romeinen 8, die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, dan bedoelt Paulus, dan gaat hij eigenlijk een stapje verder. En u weet het ook wel, dan maken we wel onderscheid tussen aan de ene kant uitwendige roeping en aan de andere kant inwendige roeping. En dat zeg ik dan nu tegen Gods kinderen. En ik weet dat degenen die de Heere nog niet kennen, daar een verkeerde kant mee kunnen uitgaan. En kunnen zeggen, ja kijk, daar wacht ik nu op. En dan nogmaals, dan zeg ik nee. Ik heb net gezegd, de roepstem van het evangelie komt tot iedereen. En dat betekent dat de Heere tegen u zegt, als u dorst heeft, dan mag u komen om te drinken van het water des levens om niet. Gratis. Als ik even terug ga naar Romeinen 8, die tekst, dan denk ik dat Paulus ook dit bedoelt. Die hij tevoren verordineerd heeft, dat heeft te maken met de uitverkiezing, die hij uitgekozen heeft, deze heeft hij ook geroepen. Op een bepaald moment heeft God zo geroepen, kun je zeggen, dat je geen nee meer kon zeggen. Dat de boodschap van het evangelie rechtstreeks je hart inging. En dat je geen nee meer kon zeggen. Nou, degene die de Heeren niet kennen, moet ik daar een beetje voorzichtig mee zijn. Maar nu spreek ik degene aan die de Heeren wel mogen kennen. En als het gaat over het goede werk dat hij in u begonnen is, dat begon daar. Want u kon 1000 keer het evangelie horen, maar op een bepaald moment ging het evangelie zo je hart binnen. Door de Heilige Geest. En die hij geroepen heeft. En dan denk ik dus aan die inwendige roeping. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En dat heeft ook alles te maken, en dat ga ik niet uitleggen, maar dat heeft ook alles te maken met het feit dat als je een kind van God mag zijn, dat je met de Heer Jezus verenigd bent geworden door de Heilige Geest, eengemaakt met Hem. En dat heeft alles hiermee te maken dat je kunt zeggen dat een christen, en dat moet u onthouden, dat een christen in zijn diepste wezen gelijkvormig is gemaakt aan het beeld van de Zoon. In zijn diepste wezen is een christen gelijkvormig gemaakt aan het beeld van de Zoon. En als Paulus dan zegt hier, vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft. Hij heeft mij geroepen uit de duisternis. En hij heeft mij één gemaakt met Christus. Hij heeft mij in mijn diepste wezen gelijkvormig gemaakt aan het beeld van zijn Zoon. En met welk doel? Opdat Christus steeds meer in mijn gestalte zou gaan krijgen. En dan zegt Paulus, dit weet ik. Het goede werk dat hij in u begonnen is, dat zal hij voltooien tot op de dag van Christus. En Paulus is dan in dit voorbeeld, en daar kom ik straks op, Paulus is dan in dit hoofdstuk een zeer mooi voorbeeld. Als hij straks zegt, te leven is mij Christus. Nou, dat is een belangrijk ding om dat te beseffen. Dus, hè, je leest het ook in Romeinen 8, hè, dat hij ons verordineerd heeft, uitgekozen heeft, om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te worden. En wat Paulus hier zegt tegen de Filippenzen. En dat zegt hij niet tegen luie christenen die de kantjes ervan aflopen. Heb ik net uitgelegd, maar hij zegt dat tegen de Filippenzen. Dit vertrouwen heb ik in mijn hart, de Heere God. Hij is met jullie bezig. En hij wil dat zijn zoon steeds meer in jullie gestalte gaat krijgen. En dat goede werk, dat zal hij voltooien tot op de dag van Christus. En dan moet je juist letten op die laatste woorden. Tot op de dag van Christus. Dus tijdens uw leven hier op aarde is de Heere God met u bezig. Hij is met u bezig. En dan moet je rekenen, Paulus gaat er hiervan uit dat hij de wederkomst mag meemaken. Een christen rekent in de eerste plaats niet op zijn sterven, maar op de wederkomst. En dan zegt Paulus dus eigenlijk, de Heere is met jullie bezig. En dat bezig zijn met jullie gaat door tot op zijn wederkomst. Want als hij spreekt over de dag van Jezus Christus, dat is de dag van zijn wederkomst en de dag dat wij voor zijn rechterstoel zullen verschijnen. En dat vind ik een belangrijk iets. Want er zijn genoeg christenen. Wat ik nu ga zeggen, dat is niet helemaal onwaar. Maar er zit wel een gevaar in. Maar er zijn genoeg christenen die kunnen denken van, ja, hier beneden zijn we zondaren. Maar straks als de Heer Jezus terugkomt, dan zal alles goed zijn. Ik vind het zelf ook een heerlijke tekst in Colossense. Als hij geopenbaard wordt in heerlijkheid, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar wat Paulus hier eigenlijk zegt is iets anders. Hij zegt als het goed is, ja, dan is de Heere met je bezig. Want hij wil steeds meer van zijn zoon zien in uw leven. En dat proces dat gaat door tot op de dag van Christus. En dan kom je voor zijn rechterstoel terecht. En als ik het even oneerbiedig zeg, en dan wordt de balans opgemaakt. Dan gaat de Heere kijken, wat heeft hij nu met u kunnen doen in uw leven. Ik vind dat zo'n belangrijk ding als je denkt aan 2 Korinthe 5. En waar Paulus schrijft, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Maar dat schrijft hij dan niet aan ongelovige mensen, maar dat schrijft hij aan gelovige mensen. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dan gaat hij verder en zegt hij, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegende mensen tot het geloof. Dus niet, ik ga die mensen angst aan, ja, nee, Paulus zegt, hij spreekt over zichzelf. Hij zegt, ik weet dat ik geopenbaard moet worden voor de rechterstoel van Christus. En dat ik verantwoording moet afleggen over mijn leven, over mijn bediening. En daarom neem ik mijn bediening zo serieus, zegt hij. Wij dan wetende de schrik des Heren, ik weet dat ik straks voor die rechterstoel zal staan. En daarom beweeg ik de mensen tot het geloof. En dat is iets wat veel christenen, denk ik, vergeten. Wij staan straks niet samen met de ongelovigen voor Gods rechterstoel. En als wij voor zijn rechterstoel staan, dan gaat het ook niet over behouden of niet behouden. Op geen enkel moment zal het daar over gaan. Als het gaat over de goddelozen, dat is een ander verhaal. Maar als het gaat over Gods kinderen, op geen enkel moment zal het daarover gaan. Want wij zullen daar staan met witte kleren en met gouden kronen op onze hoofden. Daar zal het niet over gaan. Het zal ook niet gaan over mijn eertijds, want al die dingen zijn geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Maar het zal gaan over wat u gedaan heeft als christen op aarde. Hoe uw leven was als christen op aarde. En daar is Paulus zich heel goed van bewust. Als hij zegt, wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. Nadat hij gedaan heeft, Het zij goed, het zij kwaad. Maar goed, ik hoop dat u daar ook eens rustig over na zal denken. We zullen voor zijn rechterstoel geopenbaard worden. En ook daar moet u maar over nadenken. Maar hoe u hier geleefd heeft, dat is niet onbelangrijk. Een poosje geleden preekte ik ergens over de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. En de Heere zegt dan vervolgens van ja, jullie kunnen iets leren van die onrechtvaardige rentmeester. He, want die rentmeester, die besefte wat ik nu doe, dat heeft gevolgen voor mijn toekomst. Moet u maar nalezen in Lucas 16. Die rentmeester, de Heere zegt, jullie kunnen leren van die man. Want die man die besefte, ja, wat ik nu doe, dat heeft gevolgen voor mijn toekomst. En dan zegt de Heere vervolgens, want de kinderen deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. De Heer Jezus zegt eigenlijk, dat weten ze soms in de wereld nog beter. Dat hoe je nu leeft, dat het gevolgen heeft voor later. Als iemand een grote crimineel is, een ernstige misdaad heeft begaan, dan kan heel de wereld zeggen dat zo iemand brandt in de hel of iets dergelijks. Wenst hem een verschrikkelijk hiernamaals toe. De hele wereld. En de Heere zegt, ja, de mensen van de wereld die beseffen vaak nog beter dat hun doen en laten van nu niet onbelangrijk is voor de toekomst. Maar er zijn christenen die denken van ja, als je gelooft dan is het genoegen voor de rest, dan ga ik gewoon mijn eigen gang. En de Heere zegt, nee, besef heel goed dat je leven als christen hier op aarde ertoe doet. En er komt een moment dat je geopenbaard moet worden, zal worden voor de rechterstoel van mijn zoon, voor de rechterstoel van de Heer Jezus Christus. Jouw leven, uw leven doet ertoe. En we zongen dat zojuist op Psalm 119. God weet straks iedereen zijn loon of zijn straffen te geven. Ik ga terug naar Filippenzen 1. En dan maak ik die hele grote sprong eigenlijk naar vers 21. Waar Paulus dan zegt, want het leven is mij Christus. Kijk, ik heb gezegd, dat goede werk, dat heeft dus te maken met het feit dat we in ons diepste wezen gelijkvormig gemaakt zijn aan het beeld van de Zoon. En de Heere wil dat zijn zoon steeds meer gestalte in ons gaat krijgen. En dat mag en dat moet ook ons verlangen zijn. Dat er steeds meer van de Heere Jezus Christus in ons leven zichtbaar wordt. En straks staan we dan, heb ik gezegd, voor die rechterstoel. Maar dan het leven van Paulus. Ik heb gezegd, Paulus, hij is dan een oud man. En dan begrijpt u waarom ik dat gezegd heb. Hij is dan een oud man geworden. Met veel ervaring als christen. Ik denk dat het belangrijk is, want die woorden die hij daar uitspreekt gaan heel ver. En ik voel ook dat ik roep het, ik zeg het en het is mijn leven. En ik vind ze tegelijkertijd verschrikkelijk lastig. De dingen die hij daar zegt, ik ga ze uitleggen. Want het leven, zegt hij, is mij Christus. Paulus zit dan in de gevangenis. En het was daar in die gevangenis helemaal niet aangenaam. Ergens vraagt hij aan Timotheus om de mantel mee te brengen. Omdat het in die gevangenis waarschijnlijk ook flink koud was. Vooral 's nachts. In ieder geval de omstandigheden in die gevangenis, ja, waar Paulus zat, niet zo best. Paulus zit in de gevangenis als een oud man. En dan schrijft hij deze brief en dan schrijft hij ook deze woorden. Want het leven is mij Christus. Dat is niet Christus is mijn leven. Dat kan ieder christen zeggen. Christus Jezus leeft in mij. Dat is waar ik mee begon eigenlijk. Dat kan iedereen zeggen, maar als hij zegt te leven is mijn Christus, dat betekent Christus is mijn levensdoel. Christus is mijn levensdoel. En dan moet je eigenlijk, en dat kunnen de kinderen ook begrijpen, dus dat is een, ik denk een mooi voorbeeld voor de kinderen ook. Vers 20, meelezen met mij. En als hij dan daar zegt, volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn leven, het zij door het leven, het zij door de dood. En in vers 18 gebruikt hij die woorden van wat dan? Hij zegt, wat dan? Ik zit hier in de gevangenis en ik weet niet hoe het verder gaat. Ik vertrouw erop, zegt hij later, dat ik toch weer terug zal, dat ik vrij zal komen. Maar Paulus zegt, ja, ik weet het niet. Ik zit in de gevangenis en hoe het precies verder gaat, ik weet het gewoon niet. Maar, zegt hij, wat dan? Wat dan nog? Dat maakt mij ook niet meer uit, want te leven is mij Christus. Dit is mijn wens, dat Christus wordt groot gemaakt in mijn leven en in mijn lichaam, het zij door het leven, het zij door de dood. Dat betekent, ja, ik wil dat Christus wordt groot gemaakt in mijn leven. Dat kan door nog een poosje hier op aarde te blijven. Het kan ook zijn dat ik straks de marteldood moet sterven, maar dan hoop ik dat in de manier waarop ik zal sterven en hoe ik mij zal gedragen enzovoort, dat Christus zal groot gemaakt worden. Dat is mijn doel. Dus wat er dan gebeurt in mijn leven en wat mijn omstandigheden zijn en hoe het verder gaat, ik weet het niet, maar dit is mijn verlangen, dat Christus wordt groot gemaakt in mijn leven. En nu dat voorbeeld. Paulus zegt ergens, het enige wat ik wil, en het zou goed zijn om aan het begin van het nieuwe jaar, om dat als het ware als een soort van portret. En Paulus kan zeggen, wees mede mijn navolger, zoals ik van Christus. En want je ziet Christus schitteren in het leven van Paulus. Paulus zegt eigenlijk, ik wil een soort van verrekijker zijn. Dat is mijn enige doel. En dat moet je maar eens onthouden. Wilt u dat ook? En wat is een verrekijker? Een verrekijker dient om iets dat ver weg is, heel dichtbij te zien. Als je met een verrekijker naar iets kijkt, dan wordt dat voorwerp waarnaar je kijkt heel groot. Dat voorwerp wordt groot gemaakt. Dus een heel klein bloemetje heel ver weg en je pakt je verrekijker en dan zie je die bloem eigenlijk heel groot. En dat is eigenlijk wat Paulus hier zegt. En hij zegt, dat maken mijn omstandigheden niet uit. En natuurlijk, sommige omstandigheden kan ik heel moeilijk vinden. Maar dit verlangen heb ik gewoon om verrekijker te zijn. En dat betekent dus dat Christus, die eigenlijk heel ver weg is, want hij zit helemaal in de hemel. Maar dat als mensen naar mij kijken, dat zij de Heer Jezus als het ware heel groot zien en van heel dichtbij zien. En dat de Heer Jezus op die manier wordt groot gemaakt en dat Hij wordt verheerlijkt. Dat is eigenlijk mijn verlangen, zegt Paulus. Als je een verrekijker koopt, dan ga je niet urenlang naar die verrekijker lopen kijken. Daar is die verrekijker niet voor. En dat wilde Paulus ook niet. Die mensen moesten niet naar hem kijken. Maar wat hij wilde, is dat ze door hem heen de Heer Jezus zouden zien. En dat is eigenlijk wat hij zegt. Laat mij maar verrekijker zijn. Laat het maar zo zijn dat Christus, die in de hemel is, maar hij is mijn meester, dat hij in mijn leven zichtbaar wordt. Dat hij groot gemaakt wordt, zodat anderen hem zien. En dat gaat best wel heel ver, kun je zeggen. Dat gaat best wel heel ver. Als hij zegt, want het leven is mijn Christus. Dat gaat best wel heel ver. Want Paulus kon zeggen, ja, wat doen die omstandigheden eraan toe? Ik weet dat de Heere God al die omstandigheden in zijn hand heeft. Hij regeert. Laat het maar gebeuren. Laat mij maar verrekijker zijn. Laat Christus in mijn lichaam groot gemaakt worden. En dan is het goed. Er kunnen omstandigheden in je leven zijn en dat je denkt, Heere, grijp toch alstublieft in. Waarom doet u niets? Een poosje geleden preek ik hier over Habakkuk. En Habakkuk die had ook zoiets. Heren, waarom grijpt u niet in? Waarom grijpt u niet in? Maar zo kan het ook in je eigen leven zijn. En daarom heb ik gezegd, ja, dat is geen zinnetje. Dat je schrijft in een dogmatiek of zo. In de zin van, dat je dat zomaar even zegt. Dit is ervaring van Paul. Dit is iets wat Paulus dwars door alle dingen heen, om zo te zeggen, geleerd heeft. En zo schrijft hij dat. Te leven, Christus is het doel van mijn leven. Ik ben op hem gericht. En mijn enige verlangen is dat hij in mijn lichaam zichtbaar zal worden. Maar het mag wel ons verlangen zijn, Heere. Het is misschien nog heel ver weg voor mij. Maar het is wel mijn verlangen. En dan zeg ik, wat Paulus daar schrijft in vers 6. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat ook voltooien zal tot op de dag van Christus. Als dit je verlangen is, tot eer van zijn naam, dan mag je erop vertrouwen, zegt Paulus eigenlijk, dat de Heere God dat goede werk dat hij in u begonnen heeft, zal voltooien. Die vrucht draagt, zegt de Heer Jezus elders, die reinigt hij. Die ranken die vrucht dragen, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Dat vertrouwen mag je hebben. Dan ben je nog lang niet, maar je komt er wel steeds dichterbij als het ware. Zoals Paulus dat ook zegt. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van de Heer Jezus gegrepen ben. Niet dat ik het al reden heb, maar ik jaag ernaar. En hoe dan ook, het blijft misschien ver weg en toch kom je dichterbij. En dat is nu precies waar het eigenlijk over gaat. En straks zul je staan voor de rechterstoel van de Heer Jezus Christus. Ik eindig, want dan is er ook genoeg tijd voor de toespraak, maar ik eindig met een gedeelte uit Matteüs 11. Als het gaat over die omstandigheden. Ik heb gezegd, Paulus kon zeggen, ja, die omstandigheden doen er niet toe. En dan kun je denken, zo Paulus, je zou mijn omstandigheden eens moeten weten. En Paulus, ja, jij was vrijgezel, dus je had ook geen kinderen enzovoort. Dus ja. En zo zou je kunnen denken. Mijn omstandigheden zijn zo zwaar, zo heftig, het valt voor mij echt niet mee om te zeggen, en wat dan nog? Hoe de omstandigheden ook zijn. Het is voor mij prima, want ik heb alleen maar dit verlangen, dat Christus in mij zichtbaar wordt. In welke weg dat ook moet zijn. Hoe de weg van de Heere ook mag zijn voor mij persoonlijk. Maar dan denk ik aan Matteüs 11 en daar ga ik dan mee eindigen. Ik vind het altijd een schitterend gedeelte. Matteüs 11, voor degenen die het op willen zoeken, vanaf het 20e vers. Matteüs 11 vanaf het 20e vers. Ook daar zou je een preek over kunnen houden natuurlijk. Maar heel kort maar. Maar dan gaat het daar over die drie onboetvaardige steden. Maar dan moet je eens even bedenken. De Heer Jezus, hij werd verworpen. Hij werd verworpen door de massa eigenlijk van het Joodse volk. Hij was gekomen. Hij was de beloofde koning. Maar hij werd verworpen. En wat moet dat gedaan hebben? Ja, met het hart van de Heere Jezus en gij Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden, zegt hij. En vervolgens staat er dan in vers 25, in diezelfde tijd, dus juist toen, dus terwijl de massa van het Joodse volk hem niet hoefde, de koning was tot zijn volk gekomen, maar ze hoefden hem gewoon niet. En dat raakte het hart van de Heere Jezus uiteraard. En dan staat er in diezelfde tijd, begon hij zijn vader te danken. En te zeggen, Vader, Heere des hemels en der aarde. Met andere woorden, ik weet dat u alle dingen in uw hand heeft. Ik weet dat het u niet uit de hand loopt. U bent koning. Dat is eigenlijk wat hij daar zegt. En vervolgens zegt hij dan, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Dat is de verkondiging van het evangelie aan zondaren. Dat betekent dat de Heere God onze zonden wil vergeven enzovoort. En vervolgens zegt hij, neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Dat is een andere rust. De Heere Jezus, hij zegt daar eigenlijk, luister eens. Jullie moeten net zo zachtmoedig worden, dat zegt hij tegen christenen, tegen zijn kinderen. Jullie moeten net zo zachtmoedig worden als ik. In alle omstandigheden waarin ik was, kon ik mijn leven leggen in de handen van mijn vader. Want ik wist en ik weet, hij is de Heere van de hemel en van de aarde. Hij leidt alle dingen en heeft ook met alle dingen een bedoeling. En de Heere zegt, dat moeten jullie van mij leren, dat ik zachtmoedig ben. En jullie moeten net zo zachtmoedig worden en zo zullen jullie rust vinden voor jullie zielen. Dan hoef je niet in opstand te komen tegen de Heere God of zo. Maar dan mag je zelfs de moeilijkste omstandigheden in je leven toch ervaren als uit de hand van de Heere God. En ik denk dat Paulus dat ook deed. Paulus zijn omstandigheden waren moeilijk. Maar hij wist, hij is de Heere van de hemel en van de aarde. Hij was net zo zachtmoedig, of niet net zo. Maar het beeld van de Heere Jezus werd in Paulus ook op dat punt zichtbaar. Zachtmoedig, hij kon zijn omstandigheden leggen in de handen van de Heere. En zijn verlangen was, laat Christus in mijn leven maar zichtbaar worden tot eer van zijn naam. Ik hoop dat dat het verlangen van u mag zijn, van uw hart mag zijn voor het nieuwe jaar. Amen. 42 vers 1 gaan we zingen. Het hijgend ter de jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. 42 vers 1.
Thank you.
bidden en danken met elkaar. Heren, zo aan het einde van deze dienst danken voor wat u ons wilde geven. We bidden, heren. En wilt u geven dat we de boodschap die we ontvingen ook mee naar huis mogen nemen. Dat we aan de ene kant geven, heren, dat dat ook het evangelie mocht gehoord worden, dat zondaren bij u komen. U die heeft gezegd, de Heer Jezus komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Paulus kon zeggen als kind van God, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Paulus wist het al straks heel wat zijn voor de rechterstoel van u. Maar voor de goddelozen zal het nog veel meer zijn. Het zal verschrikkelijk voor ze zijn. Als het over ons gaat, dan gaat het niet over behouden of niet. Maar het zal verschrikkelijk zijn voor al degenen, heren, die u niet gediend hebben. En daarom bidden we. Geef dat het evangelie uw harten mag binnenkomen. Geef aan uw volk, Heer, aan al uw kinderen, dat ze er in deze dienst toe aangespoord mogen zijn, Heer, dat jou onze prioriteiten zullen zijn. Niet om hier beneden schatten te vergaren of wat dan ook, maar juist wat Paulus zei, het leven is mijn Christus. En dan kan het onze ervaring zijn dat we daar nog zo ver van afstaan. Maar Paulus, hij was een oud man geworden. Hij had het ook niet geleerd op één dag. Maar laat het ons verlangen zijn, Heer, als we zien dat dat het doel van u met ons leven is. Om ons te kneden en ons te veranderen, omdat we niet hetzelfde blijven. Niet dat wij groot zouden worden, absoluut niet zelfs. Maar we mogen wel bidden, Heere, ga door met uw werk in ons. En u zegt het goede werk dat u in ons begonnen bent. U zult het voltooien tot op de dag van Christus. Want die vrucht dragen, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht dragen. Heere, laat het woord zo meegaan naar onze huizen. We bidden om uw zegen over ons, Heer, zoals we het nieuwe jaar zijn ingegaan. Zegen de gemeente, zegen de kerkenraad, zegen dominee Tramper, Heer, wil hem nabij zijn, samen met zijn vrouw. Heer, wilt u ze zegenen, zegenen voor de gemeente. En zo bidden we voor een ieder, hier in de kerk of thuis, dat we, Heer, aan uw hand zo dit nieuwe jaar mogen ingaan. In de naam van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. De slotzang is 68 vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag, want hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. 68 vers 10. ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.
Geliefde gemeente, allereerst wens ik u namens de kerkraad Gods onmisbare zegen voor het nieuwe jaar van harte toe. Lieve kinderen en jongeren, de kerkraad is blij dat jullie zo trouw in de kerkdiensten aanwezig zijn. En daarnaast ook op de catechisaties en op de clubs. Dat vinden wij heel fijn. Want dat jullie die verenigingen bezoeken, dat is niet zomaar. De Heer Jezus heeft namelijk beloofd dat wie hem zoeken, die zullen hem ook vinden. Hij wil jullie zaligmaker zijn. Gemeente, er ligt alweer een jaar achter ons. Een jaar waarin geliefden werden opgenomen en weggenomen door de dood. Gemeenteleden zijn opgenomen in het ziekenhuis om een operatie te ondergaan. Weer zijn ontslagen uit het ziekenhuis. Operaties die zijn geslaagd, maar soms ook niet of gedeeltelijk. Gemeenteleden die blijvend kampen met psychische of chronische klachten. Wat een nood en wat een verdriet brengt dit met zich mee. Maar ook een jaar waarin baby's zijn geboren. En jubilea zijn gevierd. En iedere zondag en door de week in de kerk en ook op de catechisaties, de clubs, de zonderschool, de Bijbel en de moederkring, de contactmiddagen, de vrouwen- en de mannenvereniging, daar mocht het woord opengaan. We zijn dankbaar dat zoveel gemeenteleden met Gods hulp zich hiervoor inzetten. We danken de Heere bovenal hiervoor en willen ook jullie hiervoor bedanken. De Heere wil mensen gebruiken voor de uitbreiding van zijn koninkrijk. We bedanken ook de kerkrentmeesters, de commissie van bijstand, de evangelisatiecommissie en de BHV'ers. Maar ook de kinderoppas, de schoonmakers, ons kosters-echtpaar, onze hulpkoster, maar ook de organisten. De mannen van beeld en geluid, thuisfrontcommissies, gemeenteleden die zorgen dat de open kerk mogelijk wordt gemaakt en alle andere vrijwilligers voor al het werk dat ze verzetten in en rondom de gemeente. Maar bovenal hebben we elkaars gebed nodig. We vragen ook uw gebed voor onze dominee en zijn gezin. En voor de kerkraad. Zonder uw gebed kunnen wij ons werk echt niet doen. Neem ook de gemeenteleden die ziek of eenzaam zijn. Of een ander kruis dragen mee in uw gebeden. Dat we een vurige gebedsmuur rondom hen mogen zijn. Denk hierbij ook aan de gemeenteleden die zijn uitgezonden in de wereld om daar ook in de dienst van Gods koninkrijk werkzaam te zijn. Neem ze mee in uw gebeden en laat ze weten dat u aan hen denkt. Dat onze onderlinge liefde een aanzuigende werking mag hebben voor de mensen om ons heen. En ze op zoek gaan naar de God die de gever van deze liefde is. Graag wil ik u ook een woord meegeven uit Gods woord. Ik moest denken aan de Heer Jezus, die innerlijk met ontferming bewogen is over mensen. De uitdrukking innerlijk ontferming bewogen komt in de eerste drie evangeliën voor, in Matthäus, in Marcus en Lucas. Het is opmerkelijk dat uitdrukking uitsluitend op Jezus wordt betrokken. Hij kent de diepste en de sterkste vorm van bewogenheid. Jezus is bewogen met individuen. Hij ontfermt zich bijvoorbeeld over de melaatse uit Marcus 1 vers 41. Of over de moeder van de jongeling uit Nain uit Lucas 7 vers 13. Maar Jezus is ook bewogen over de grote menigte, zoals we lezen in Matthäus 15. Wat zien we daar? Jezus zet zijn innerlijke bewogenheid direct om in liefdevol handelen. Zijn compassie leidt tot actie. Bij de tweede wonderbare spijziging neemt hij het initiatief om de nood van 4000 mannen, niet meegerekend de vrouwen en de kinderen, te lenigen. Zodra hij de nood van de mensen ziet, gaat de Heer Jezus aan de slag. We lezen in Matthäus 15 vers 32. En Jezus, zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeide: ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen, omdat zij nu 3 dagen bij mij gebleven zijn en ze hebben niet wat zij eten zouden. En ik wil hen niet nuchter van mij laten gaan, opdat zij op de weg niet zouden bezwijken. Jezus schakelt dan zijn discipelen in bij het uitdelen van het brood. Hij schakelt hen in als tussenpersoon. Ze vormen de verbindende schakel tussen Jezus, die overvloed heeft, en de schare die honger lijdt. Wat betekent dit nu praktisch voor ons? Deze methode past God nog steeds toe. Hij gebruikt ouders om hun kinderen een christelijke opvoeding te geven. Hij schakelt ambtsdragers in om de gemeente te brengen bij de grazige weide van het woord. Hij rust gemeenteleden toe om anderen te vertellen waar zij het brood des levens kunnen vinden. Petrus spoort ons aan in 1 Petrus 4 vers 10. Een iegelijk, gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers van menigerlei genade Gods. We hebben het vanmorgen vanuit de prediking ook mogen horen. De diepste bewogenheid van de Heer Jezus komt echter openbaar op de kruisheuvel, Golgotha. Daar rommelen zijn ingewanden. Zo lief heeft hij zondaren, dat hij voor hen stierf. In het bijzonder hebben we ook een woord voor onze predikant, geliefde broeder Tramper. Nog een persoonlijk woord van dank en bemoediging voor u. Voor alles wat u het afgelopen jaar voor ons als gemeente heeft gedaan. Hierin willen wij ook uw vrouw Herma en zoon David betrekken, die u in liefde omringen en bijstaan. Wij weten dat het nu heel moeilijk is voor u om niet te kunnen voorgaan en te kunnen dienen in de eigen gemeente. Je wilt graag dienen en als het dan niet gaat, dan geeft dat verdriet. Echter, een moment van rust is nodig om als de tijd daar is, het werk met de hulp van de Heere weer op te pakken. Vanuit het woord van God willen wij u het volgende meegeven. In Marcus 10, vers 45. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Hij is ook onze dienstknecht. Want hij heeft zelf gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Daarom kunnen wij vol vertrouwen zeggen, de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Psalm 118, vers 6. Geliefde broeder, wij wensen en bidden u toe dat u ook in het nieuwe jaar, als de tijd daar is, u de gemeente opnieuw mag brengen bij de grazige weide van het woord. U de verbindende schakel mag zijn tussen Jezus die overvloed heeft en de schare die honger lijdt. Dat u gemeenteleden mag toerusten om anderen te vertellen waar zij het brood des levens kunnen vinden. Dat u Jezus in het midden mag stellen, zodat elke zondaar op zijn beurt hem zal vastgrijpen. Gods geest zal ervoor zorgen, als Jezus in het midden is, dat het woord kracht zal doen. Dat mag een bemoediging voor u zijn. Van harte Gods zegen en nabijheid toegewenst voor al het werk dat u in de gemeente mag doen. Ik wil ook dominee Kleinbloesem bedanken. Danken dat hij deze dienst wilde voorgaan. U hebt geen vaste gemeente, maar als zendingspredikant al vele jaren verbonden met Peru, met Colombia en met Cuba. Gemiddeld 4 keer per jaar mag u daar onderwijs geven aan evangelisten, aan predikanten in opleiding. En samen met uw vrouw en uw 5 kinderen gaan de zorgen uw pastorie ook niet voorbij. Uw oudste dochter Hanna is ernstig ziek. Wij wensen u dan ook Gods zegen en nabijheid toe in uw gezin en in uw werk. Gemeente, zullen wij ook de familie Kleinbloesem opdragen in onze gebeden. En dan wil ik u nu voorstellen om onze dominee, zoals het kan wellicht staande, toe te zingen. Psalm 32, vers 4. Gij zijt mij Heer de schuilplaats in gevaar.
Amen.